Thank you. Goedemorgen gemeente, ik mag u van harte welkom heten in de grote kerk van Gorinchem. Ook iedereen die meekijkt via de livestream of meeluistert, van harte welkom. Vanmorgen leidt dominee Prosman uit Amersfoort de dienst en Arjan Versluis bespeelt vanmorgen uitsluitend orgel. Zingen tijdens de dienst. Er is een nieuw advies uitgebracht vanuit de landelijke PKN om voorlopig niet meer te zingen tijdens de dienst. Met verdriet en pijn in het hart heeft de kerkenraad besloten om deze richtlijn te volgen. Vandaag zal Arjan Versluis de psalmen en liederen spelen op het orgel, vanmorgen dan. En Arjan heeft beloofd dat hij jubelend zal spelen. Bij de livestream is de ondertiteling in beeld, zodat u thuis mee kunt zingen. We denken na over andere opties om de lofzang gaande te houden. Week van het gebed. Alle activiteiten voor de week van het gebed deze week zijn geannuleerd. En ik verwijs u naar de weekbrief voor alternatieven. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van de gemeente naar Mario en Dickie Herrera. Afgelopen vrijdag waren zij 40 jaar getrouwd. Geloofd zij God die hun gebed niet heeft afgewezen en zijn goede tierenheid hen niet heeft onthouden. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijksjubileum. Wie wil de bos bloemen bezorgen? Het adres vindt u op het kaartje aan de bloemen. Vanmorgen kunnen we ook weer dienen met onze gaven. De drie collectedoelen deze zondag zijn de diaconiecollecte bestemd voor het noodfonds, de collecte voor de kerk en voor de wijkkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor de leefgemeenschap Silt hier in Gorinchem. In de kerk is de collecte bij de uitgang tijdens de livestream via de QR-codes. Er worden van deze dienst opnames gemaakt voor de livestream. Als u niet herkenbaar in beeld wilt komen, moet u plaatsnemen achter de pilaren. Vanmiddag is er om 16:45 opnieuw een eredienst in de Grote Kerk en via de livestream. Voorganger is dan onze wijkpredikant dominee IJzinga. Opnieuw wordt er voor schoonmaakhulp gevraagd voor na de dienst. Wie wil helpen met het schoonmaken van de zitplaatsen? Ik zie voldoende bereidwilligen. Dank u wel. We gaan de eredienst beginnen en God loven met de woorden van Psalm 136. Vers 1, 2 en 3. Thuis zingen we, hier in de kerk zingen we in ons hart. Iedereen een rijk gezegende dienst toegewenst.
Gemeente, laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu luisteren naar Psalm 118 en daarvan de verzen 1 en 2. Ik zal het eerste couplet ook voorlezen. Laat ieder zeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Laat Israël nu Gods goedheid loven en zeggen: roemt Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En in couplet 2 wordt ook Aaron genoemd. En vanmorgen zal over hem ook de preek gaan. 118, 1 en 2. Gemeente, we luisteren vanmorgen naar de wet des Heren uit Exodus 20 en zingen daarna gezang 48, 6 en 9 uit het liedboek. En dat is een berijming van het Onze Vader door Luther. En dan lees ik het zesde couplet. Vergeef, o Vader, onze schuld, zodat weer blijdschap ons vervult. Gelijk wij van hun schuld ontslaan, al wie ons hebben kwaad gedaan. Maak zo uw vrede openbaar, u dienend dienen wij elkaar. We luisteren naar Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Dan volgt het eerste gebod: U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden geslachten van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Derde gebod. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dus zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, dus uw personeel, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Het zesde gebod. U zult niet doodslaan. Het zevende gebod. U zult niet echt breken. Het achtste gebod. U zult niet stelen. Het negende gebod, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Psalm 119 zegt, ik verblijd mij in uw geboden die ik lief heb. Ik hef mijn handen op naar uw geboden die ik lief heb. En overdenk uw verordeningen. Amen. Wij willen nu samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Heere onze God, wij prijzen uw goedheid en uw genade. Dat wij ook vanmorgen op deze wijze toch ook weer bij elkaar kunnen komen, elkaar kunnen ontmoeten. In ieder geval ook met elkaar verbonden kunnen zijn. En dat kan door de techniek. Maar als het daarbij blijft, dan is het toch te weinig. We mogen immers met elkaar verbonden zijn door uw Heilige Geest. En wilt u geven dat wij dat ook zo mogen ervaren? Als we alleen kijken naar de omstandigheden, dan voelen we dat de kerkdienst niet zo is zoals die behoort te zijn. En dat wij het eigenlijk moeten stellen met een minimale kerkdienst. Maar tegelijkertijd weten wij ook dat als u in ons midden bent, dat het dan niet een minimale kerkdienst is. Maar dat het ons dan aan niets ontbreekt. Omdat daar waar u zelf bent, dat u ook alles ook geeft wat wij nodig hebben. En dat wat wij nodig hebben, dat is ook dankbaarheid. En dat is ook vreugde, lofzegging. Als kan het ook zo zijn dat wij met een hart vol zorgen deze dienst meemaken en beleven. Want de zorgen worden ons niet bespaard. Het leven is een gebroken leven. Er is pijn, er is verdriet. En daarom bidden wij u om uw troost en uw genade. Wij danken u ervoor dat u zorgt voor uw kerk. En het is niet vanzelfsprekend dat uw kerk er is en nog steeds bestaat. Door de wentelingen van de tijden heen. Door alle tegenstand heen. Dwars door onderlinge oneenigheid heen. Uw kerk is er. Kan er zijn en mag er zijn. Wereldwijd. En daarvoor prijzen wij uw goedheid. Dat u zo voor uw kerk zorgt. Op allerlei wijze, ook door middel van het ambt. Want u roept mensen tot bijzonder werk en eigenlijk moeten wij zeggen tot een bijzondere positie. En zo was het al in het Oude Testament toen u uw volk leidde en bestuurde. Er waren profeten, er waren priesters, er waren oudsten. Ze werden door u geroepen. En we lezen dat u uw volk leidde door de hand van Mozes en Aaron. En dat is toch bijzonder, dat geeft ons te denken, omdat u zo dichtbij was, omdat u zelf voorop ging door de wolkolom en de vuurkolom, en dat u Mozes ontmoette telkens weer opnieuw, en toch waren ze nodig, mensen, als Mozes en Aaron, en zoals de oudsten. Wij willen daarover nadenken vanmorgen, hoe dat ging. En dat ging niet altijd goed. Want mensen zetten zo dikwijls u de voet dwars. En dat geldt ook ons. Wij liggen telkens weer met uw geboden overhoop. En ook met de manier waarop u ons leidt, ook als kerk. U leidt de kerk door uw Zoon Jezus Christus. U leidt uw kerk door de Heilige Geest. U leidt uw kerk ook door mensen van vlees en bloed. En misschien vinden we dat nog wel het moeilijkste. En zo daalt u af. En zo wilt u ook er zijn. Te midden van uw kerk en uw gemeente. U zet geen ambtsdrager op de troon. Het gaat niet om de persoon. Het gaat om het ambt. Licht ons bij met uw geest vanmorgen in deze dienst. Geeft u ons uw zegen en uw nabijheid uit genade. Amen. Wij gaan nu lezen uit het Bijbelboek Numeri, hoofdstuk 16, en daarvan de verzen 1 tot en met 15. Uit het Nieuwe Testament lezen we nog enkele versen uit 1 Petrus 2, de versen 9 en 10. In Numeri 16 gaat het over een aangrijpende geschiedenis, namelijk dat er opstand komt. Nou ja, daar waren Mozes en Aaron ook wel een beetje aan gewend. Er was altijd wel wat aan de hand onder het volk Israël. Het ging niet zonder slag of stoot, dat optrekken naar het beloofde land. Maar dit is een opstand van buitengewone proportie, zou je kunnen zeggen. En de gevolgen waren er ook naar. Korach, Datan en Abiram accepteren in feite niet langer het gezag van Mozes en Aaron. Nummer 16. Korach nu, de zoon van Jishar, zoon van Kahat, zoon van Levi, nam zowel Datan en Abiram, zonen van Eliab, als On, de zoon van Pelet, nakomelingen van Ruben, met zich mee. Zij kwamen in opstand tegen Mozes samen met 250 mannen uit de Israëlieten, leiders van de gemeenschap, afgevaardigden naar de vergadering mannen van naam. Zij kwamen vanwege Mozes en vanwege Aaron bijeen en zeiden tegen hen: u trekt te veel naar u toe, want heel de gemeenschap, allen zijn ze heilig en de Heere is in hun midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de Heere? Toen Mozes dat hoorde, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde. En hij sprak tot Korach en tot heel diens aanhang: morgenochtend zal de Heere bekendmaken wie van hem is en wie de heilige is die hij in zijn nabijheid zal laten komen. Wie hij kiest, zal hij in zijn nabijheid laten komen. Korach en heel uw aanhang, doe dit: neem voor uzelf vuurschalen, door morgen vuur in en leg er reukwerk op voor het aangezicht van de Heere. En het zal gebeuren dat de man die de Heere kiest, die zal de heilige zijn. U trekt te veel naar u toe, zonen van Levi. En Mozes zei tegen Korach: luister toch, zonen van Levi. Is het u niet genoeg dat de God van Israël u heeft afgezonderd van de gemeenschap van Israël, om u tot hem te laten naderen, om de dienst van de tabernakel van de Heere te verrichten en voor de gemeenschap te staan om hen te dienen? Hij heeft u en al uw broeders, de zonen van Levi, met u laten naderen. Wilt u nu ook nog het priesterambt? Daarom u en uw hele aanhang, u spant samen tegen de Heere. Immers Aaron, dat is hij dat u tegen hem mordt. En Mozes stuurde een bode om Datan en Abiram, de zonen van Eliab, te roepen. Maar die zeiden: wij komen niet. Is het niet genoeg dat u ons geleid hebt uit een land dat overvloeit van melk en honing, om ons te laten sterven in de woestijn, dat u zich ook zo nodig tot heerser over ons moet verheffen? Bovendien hebt u ons niet gebracht naar een land dat overvloeit van melk en honing. Evenmin hebt u ons akkers en wijngaarden gegeven als erfelijk bezit. Wilt u de ogen van deze mannen uitsteken? Wij komen niet. Toen ontstak Mozes in hevige woede en hij zei tegen de Heere: zie hun offer niet aan. Nog geen ezel heb ik van hen afgenomen en niet één van hen heb ik kwaad gedaan. Hier stopt de eerste schriftlezing. Wij lezen nu nog uit 1 Petrus 2. De versen 9 en 10. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Tot zover deze schriftlezingen. Ja, we gaan luisteren nog naar Psalm 133. En dat gaat ook weer over Aaron en over het priesterschap. Nou, dat was zo in het geding, in die confrontatie van Dathan, Korach, Dathan en Abiram ten opzichte van Mozes en Aaron. En je zou zeggen, wat beweegt die mensen dat ze daar tegen die twee leiders in opstand komen. Het is toch een geweldig werk wat die hoge priester doet. Daar kun je alleen maar winst bij boeken. En toch, ze kwamen in opstand. Maar we luisteren nu naar Psalm 133, de drie coupletten. Dat was indrukwekkend orgelspel. Heel mooi. Wij willen straks in aansluiting aan de verkondiging met elkaar zingen van Psalm 115 en daarvan de verzen 5 en 6. Het thema van de preek is opstand tegen Aaron. Even iets tegen jullie meisjes en jongens hier in de kerk. Mooi dat jullie er zijn. En ik neem zomaar aan, maar dat kan een vergissing zijn, dat er ook thuis kinderen kijken, jongeren. Het gaat dus over Aaron en daar heeft iedereen wel eens van gehoord. Al weten we ook niet zo heel veel van hem, maar hij was hoge priester. En een hoge priester die had een mooi en een kostbaar gewaad. En ik denk dat dat gewaad nog mooier was dan van de koning van Israël. In ieder geval had hij ook een tulband om op zijn hoofd. En op die tulband stonden de woorden: de Heere is heilig. En ja, een van de werkzaamheden van die hoge priester was dat hij één keer per jaar naar het allerheiligste deel van de tabernakel moest gaan. En dat was op grote verzoendag. En dan moest hij daar bloed brengen, bloed sprenkelen voor de zonde van zichzelf en van het hele volk. En kijk, dat was nu het werk van de hoge priester, dat hij ervoor moest zorgen dat het goed bleef tussen God en het volk. En het was vaak niet zo goed. Er waren allerlei spanningen en onenigheden waren er. En ja, we hebben dat nu ook gelezen van die opstand. En zo waren er veel meer dingen. De mensen deden ook allerlei verkeerde dingen. En dan moest de hoge priester ervoor zorgen dat het weer helemaal goed kwam. En dat, ja, dat God ook echt bij het volk wilde zijn. En er voor het volk wilde zorgen. En dat deed hij dan op die grote verzoendag. Door middel van dat bloed. Nogmaals, op die tulband stond dan: de Heere is heilig. En nu denk ik aan een andere hoge priester. Veel en veel later. Eeuwen later. Nou, en die hoge priester die had niet zo'n mooi gewaad aan. Die had bijna helemaal geen kleren meer aan zijn lijf. En die ging ook niet de tempel in. Die prachtige tempel van Jeruzalem. Maar die moest buiten Jeruzalem. Die moest naar een heuvel. De heuvel Golgotha. En daar moest hij hangen aan een kruis. En hij had de opdracht. Dat was zijn taak. Dat was zijn roeping. Daarvoor was hij in de wereld gekomen. Om de zonde van alle mensen te dragen. En dan moet je nog eens even denken aan wat er op die tulband van de hoge priester stond in de tijd van Aaron. De Heere is heilig. En toch moest hij met al het kwaad van de mensen naar God toe. En dat is het werk eigenlijk, het echte werk van de hoge priester. Dat is onnoemelijk zwaar. Maar wel heel goed. En ook heel mooi. Dat het weer goed zou komen. Vrede zou komen tussen God en ons. Geweten van Christus, jongens en meisjes. Bijna elke week is het wel ergens raak in de wereld. Dat er opstand is. Dat er rellen zijn. Dat er revolutie dreigt. Ja, want vorige week waren we er nog getuigen van wat er gebeurde in Washington. En hoe het Capitool bezet werd. Dat zijn taferelen, die vergeet je niet meer. Dat staat nog steeds op je netvlies. Maar niet alleen daar. Het is telkens weer raak. En daar wen je nooit aan. En zo was het in feite ook
bij het volk Israël. Er was altijd wel wat aan de hand. Er broeide altijd wel weer iets van onvrede. En dan kon zomaar de vlam in de pan slaan. Nou, dat was ook het geval toen met Korach, Datan en Abiram. En dat ging dan vooral om het werk dat Aaron deed. Dat hij priester was, ja, dat hij hoge priester was. En dat is iets raadselachtigs waar je bijna geen vinger achter kunt krijgen. Dat het volk zo tegen hem te hoop liep. Je kan je voorstellen dat er ontevredenheid was over eten en over drinken en over de warmte of over de kou of over dit of over dat. Maar dat het nu ging tegen de hoge priester. Die deed toch alleen maar goed werk. Dat het weer goed kwam telkens weer opnieuw. Die, om zo te zeggen, ja, de kastanjes uit het vuur moest halen voor het volk. Wat het volk bedierf en verkeer deed, dat mocht hij weer recht zien te breien. Dat is wat oneerbiedig gezegd. Maar daar kwam het toch wel op neer dat hij dan toch weer met offers naar God toe ging. Om, ja, de zonde te belijden. En dat deed dus Aaron. Wie was Aaron? En dat is het eerste wat ik in deze preek aan de orde wil stellen. Ik heb 5 onderdelen. De eerste is: wie was Aaron? Tweede: het werk van Aaron. Derde punt: de heiligheid van het volk. Het vierde punt: wat is heiligheid? En 5: het unieke van de hoge priester. Ik zal ze straks nog wel noemen. Dat vergemakkelijkt misschien ook het luisteren naar de preek. Maar dat eerste is dus: wie was nou Aaron? En als je dat zou vragen, als ik dat vanmorgen hier zou vragen, dan weet ik bijna wel zeker dat dat ene verhaal verteld zou worden van Aaron, die ongeduldig was en die te veel luisterde naar het volk. En toen Mozes op de berg Sinaï was, dat hij een gouden kalf maakte. Dat was toch een heel domme fout van Aaron. En zoals het meestal het geval is, je kan heel veel goed doen, maar als je 1 fout maakt, dan word je daar je leven lang op aangekeken. En daar moeten we een beetje voor uitkijken, want er zijn toch zeker ook wel heel goede dingen te vertellen over Aaron. Namelijk dat hij zij aan zij optrok met Mozes. En Mozes, dat was zijn jongere broer. Aaron was 3 jaar ouder. En vaak zie je in de Bijbel ook dat het niet zo boter tussen 2 broers. Allerlei voorbeelden zijn ervan. En tussen deze 2 broers ging het altijd eigenlijk goed. En dat is toch wel opmerkelijk. En dan blijkt dat Aaron vaak ook voorop gaat. Want als Mozes geroepen wordt om naar de farao te gaan, dan zegt hij: ja, dat kan ik niet, want ik ben niet zo goed in het naar voren brengen van dingen. Ik kan niet zo goed praten, ik kan niet zo goed mijn woordje doen. En dan zegt God: nou, laat Aaron dan met je meegaan. En dat is ook weer zo'n punt waar je niet goed een vinger achter kunt krijgen, want later dan is Mozes op de berg Sinaï en dan spreekt hij wel met God. En als het dan gaat om spreken tegen de farao, dan zegt hij: dat kan ik niet. Dan moet Aaron maar doen. Dan lijkt het er toch een beetje op dat Aaron, ja, voorop gaat en dat Mozes volgt. Nou, dat is een beetje tegenstrijdig, zoals het dan verder ook verteld wordt dat Mozes zo op de voorgrond staat. Toch, en dat wordt ook heel nadrukkelijk gezegd in Exodus 6 vers 25, is Aaron 1 van de 2 die het volk uitleidde uit Egypte, het volk bevrijdde en leidde naar het beloofde land. Deze Aaron en Mozes zijn het tegen wie de Heere zei: leid de Israëlieten uit het land Egypte. En als Aaron dan toch in de schaduw blijft staan van Mozes, dan is het niet alleen vanwege de gestalte van Mozes, die imposante gestalte. Maar dan heeft dat denk ik ook te maken met het feit dat Aaron priester was. Of hoge priester. En priesters die krijgen in de Bijbel lang niet zoveel aandacht als de profeten. En de profeten die treden veel meer op de voorgrond, krijgen veel meer publiciteit, kunnen we wel zeggen. Dat blijkt ook wel uit de samenstelling van het Oude Testament. De meeste Bijbelboeken zijn profetische boeken. En de eerste 5 Bijbelboeken worden zelfs de 5 boeken van Mozes genoemd. Alsof Aaron er niet toe doet. Nou, iets over Aaron was dat. Nu het tweede, het werk van Aaron. Nou, de betekenis van Aaron was weer anders dan van Mozes. De betekenis van het werk van Aaron was deze, dat hij ervoor zorgde dat de eredienst in de tabernakel doorging. 24/7 zouden wij zeggen. 24 uur en 7 dagen per week. Dat geldt helemaal niet voor een profeet. Die heeft niet zo'n vaste arbeidsovereenkomst, om het zomaar te zeggen. Een profeet is nu eens hier en dan weer daar. En een profeet reist heel wat af en die schrijft en die preekt en die zwerft door het land en die kaart de meest gevoelige zaken aan en loopt dikwijls ook nog eens levensgevaar. Maar een priester die heeft een andere functie, die blijft waar die is, waar God hem geplaatst heeft. Die mag zijn plek helemaal niet verlaten. En een priester die moet het niet in zijn hoofd halen om te denken, ik heb er vandaag geen zin in, ik laat de deuren van de tempel maar dicht en vandaag worden geen offers gebracht. We slaan maar een dag over. Nee, dat kan niet. Dat moet doorgaan. Elke dag weer opnieuw. Dat werk van de verzoening. Ja, dat ging ook door in tijden dat het volk achter de Baal God aanliep. En zich niet zo bekommerde om God. Ook in die dagen en in die jaren dat de profeet het oordeel verkondigde. U moet stoppen met die Baaldienst. En toch ging in de tabernakel en later in de tempel de offerdienst onafgebroken door. Dat betekent de dienst van de verzoening. Daar staan we niet altijd bij stil, maar dat God altijd toch weer, ook in allerlei moeilijke omstandigheden, dat het volk afdwaalde, ervoor zorgde dat er verzoening was, dat er vergeving was, dat er leven was. En dat God er aanwezig wilde zijn. In die tabernakel en in die tempel. En dan begrijpen wij ook beter wat het betekende dat die tempel verwoest werd in 587 voor Christus. Want toen hield de offerdienst op, de eredienst hield op. En dat betekende dat de zonden niet werden weggedaan. En dat God als het ware zei, en dat is het zwaarste oordeel dat Israël ooit had kunnen treffen, zoek het maar uit met je eigen zonden, draag ze maar zelf, ik doe het niet meer. Want er was geen eredienst meer en geen offerdienst meer. Dat zal veel Israëlieten zwaar gevallen zijn. Maar ook niet allemaal. Want velen waren al zo vervreemd van God en zijn dienst. En ze hadden genoeg aan Baal. Ik stop hier even om erbij stil te staan dat dit nog steeds heel actueel is. Het is allemaal lang geleden en toch is het ontzettend actueel. Namelijk het werk van die hoge priester. Want hoe ontstaat nu het contact met God? Nou zegt u, ik kan bidden. Zo heb ik contact met God. Of ik heb mijn geloof. Dat is mijn contact met God. Maar is dat wel zo? Want laten wij van het Oude Testament dan leren dat er alleen contact kan zijn met God door middel van de hoge priester. En als dat contact door de hoge priester er is, ja, dat maakt ons bidden mogelijk. En dat maakt ons geloof mogelijk. Maar alles gaat terug. En dat is het meest fundamentele, het offer dat de Heer Jezus Christus gebracht heeft. Door zichzelf te offeren aan het kruis van Golgotha. En juist omdat dat offer zo, ja, volmaakt was. dat het niet herhaald hoefde te worden, duidt dat erop hoe belangrijk zijn offer is. En dat dat alleen en niets anders ons, ja, voor ons de weg baant tot God. En dat God tot ons kan komen. Dus het gaat even over Aaron als hoge priester, die de verbindingsschakel is tussen God en het volk. En dan komen we bij dat derde punt, de heiligheid van het volk. Want het vreemde is nu dat het volk, althans die Korach, Dathan en Abiram, dat die in opstand kwamen tegen de verbindingsschakel. Dus tegen Aaron, tegen de hoge priester. Maar dat doe je toch niet. Je kan je voorstellen dat men tegen Mozes, die de leider was, in opstand kwam. Of tegen de oudsten, maar toch niet tegen een hoge priester. Dat is een man van vrede en van verzoening. En het is ook nog een beetje laf. Want hoe moet een hoge priester zich nou verdedigen? Die alleen maar daar staat met die schaal met bloed van verzoening. Wat is dit voor een opstand? En wat wilden ze daarmee bereiken? Nou, wie waren die mannen? Korach kwam uit de stam Levi. Dus die Korach die had nog iets te maken met de eredienst. Waarschijnlijk behoort hij tot de Levieten. En naast de Levieten had je de priesters. En was die niet tevreden met het werk van een leviet? Want het werk van de priesters was dan toch ietsje belangrijker. En dat hij dan zegt, ja, maar waarom zouden jullie nou belangrijker zijn, ja, dan ik ben? En waarom zou u belangrijker zijn dan het volk is? Want we zijn allemaal heilig. Echt geen verschil. Dus die Korach die had nog iets te maken met de eredienst. Maar die andere twee, Dathan en Abiram, wie waren dat? Nou, die kwamen uit de stam Ruben. En die stam had helemaal niets te maken met de eredienst. Die hadden daar geen rechten en geen plichten. Waar bemoeiden ze zich mee? Nou, daar hadden die Dathan en Abiram best wel een antwoord op. Ze hadden een glashelder standpunt. Want ze zeiden net als Korach, het hele volk is heilig en de Heere is in ons midden. En waarom denken jullie dat het priesterlijke werk alleen jullie toekomt? Het hele volk is heilig. En daar hebben ze wel een punt mee. Je kan niet zeggen, wat een onzin. En bedenk ook dit, dat ze steun hadden in het volk. 250 van de meest aanzienlijke mannen onder Israël. De meest achtenswaardige mannen van Israël stonden achter hen. Het was niet maar even een relletje. Nee, ze wilden een punt aan de orde stellen. Dit punt. Het hele volk is heilig. Het is alsof ze Petrus, de eerste Petrusbrief hebben gelezen. Petrus zegt, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Wat is daartegen in te brengen? En er is een voorbeeld in het Oude Testament, ook in de tijd van Mozes, dat het eigenlijk nog extra ondersteunt, dat standpunt van die Korach, Dathan en Abiram. En dan denk ik aan wat zich voordeed met Eldad en Medad. Dat die op een gegeven moment profeteerden. Het waren twee van de oudsten van Israël. Ze hadden iets van de Heilige Geest ontvangen en zij profeteerden. Mozes werd ingelicht. En Jozua was ontsteld. Houd deze mensen tegen. Maar Mozes reageert positief. En ziet er helemaal geen probleem in. En hij zegt, bestond het hele volk maar uit profeten. Was het maar zo dat God zijn geest aan Allah gaf. Maar hier bij Korach, Dathan en Abiram is de houding heel anders. Niet was het hele volk maar priesters. En bracht iedereen nu maar offer. Helemaal niet. En het komt tot de confrontatie. Wie is nu heilig? Wie is nu geroepen om priester te zijn? Wie mag nu de offers van de verzoening brengen? En dan is het ook te heel tekenend dat Mozes en Aaron niet in discussie gaan. En dat ze niet een heel theologisch dispuut ervan maken. Maar dat ze zich op de grond werpen. En dat ze aan God vragen of hij wil spreken. Nou, zegt God, dat zal ik doen. Ik zal het hele volk ombrengen. Nee, dat niet. En ze smeken God, Mozes en Aaron. O God van alle levende wezens. Als één gezondigd heeft, dan hoeft toch niet het hele volk ten onder te gaan. Ook weer zo'n bijzondere trek. Dat pleiten voor het volk. Niet het hele volk komt om, maar wel de gezinnen van Korach, Dathan en Abiram. En ze worden verzwolgen door de aarde. Ja, dat is een straf die voor ons gevoel buiten proportie is. En het is ook verwarrend. Want hadden die drie mannen dus niet gewoon een punt? Het hele volk is heilig. En waarom is de ene dan nog ietsje heiliger dan de ander? Ze zeiden tegen Mozes en Aaron, u trekt te veel naar u toe, want de hele gemeenschap, wij allemaal zijn heilig. De Heere is in ons midden. Nou, dat is wel een heel belangrijk punt. Een heel gevoelig punt. Waar zit het hem nou in? Dat het nu zo moest aflopen. Nou, het hele punt is dit. Dat Korach, Dathan en Abiram heiligheid claimden. Als een recht voor zich opeisten. En dat zij een recht hadden vanwege hun heiligheid om tot God te naderen. Maar daartegenover moeten wij zeggen, niemand is heilig. We ontvangen heiligheid door het bloed van Christus. Dit Oude Testament, we weten het, werden offerdieren gebracht. Het bloed van offers moet zorgen voor verzoening. In het Nieuwe Testament is dat het heilig bloed van de Zoon van God zelf. Door dat bloed worden we gereinigd van al onze zonden. Maar als je zegt, net als die Korach, Dathan en Abiram, wij zijn heilig. En het hele volk is heilig. Ja, dan heb je geen hoge priester meer nodig. Dan heb je ook geen bloed van verzoening en van reiniging meer nodig. Dan heb je alles al. En hier luistert het ook weer heel nauw. En begrijpen wij vanzelf eigenlijk hoe actueel zoiets is. Want, ga maar na. Wat Petrus zegt. En dat is dan toch zo. En wat die Korach en Dathan en Abiram zeggen, dat is toch ook zo. Maar het zit in twee woorden. Bezit je die heiligheid en is het een recht Of ontvang je die heiligheid? En is het een gave van God die je telkens weer wil geven? En daarom hebben wij ook de eredienst nodig en de verkondiging nodig. Omdat wij onszelf de heiligheid van God niet kunnen geven, net zo min als wij onszelf het geloof kunnen geven. Het moet ontvangen worden. En dat is eigenlijk de eredienst, in zijn diepste kern. Dat wij ontvangen dat wat wij onszelf niet en nooit kunnen geven. Het moet altijd weer van de andere kant komen. Het moet ook met gezag naar ons toe komen. Om dat grote geschenk te ontvangen. De drie mannen die zeiden tegen Mozes en Aaron, beschuldigend: u trekt alles naar u toe, alle taken. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. De hoge priester, die trekt op een gegeven moment alles naar zich toe. De akeligste dingen trekt hij naar zich toe. De zonde van het volk trekt hij naar zich toe. Om die bij God te brengen. Door het offer van de verzoening. Ja, maar dat is een werk. Geen enkel mens is er die dat werk zou willen doen. Dat wil je zelfs een slaaf niet laten doen. Niet alleen omdat het zo zwaar is, dat werk. Maar ook al dat kwaad van mensen. Wat zij gedaan hebben en wat zij bedacht hebben. En wat ze uitgespookt hebben. En hun hoogmoed en alles bij elkaar. En dat moet je dan meenemen. En je moet het dragen. En je moet bij God brengen. En Christus, die ging eraan te onder. Die was zelf het lam dat zich gaf. En eronder bezweek. En dat is nu het duisteren van die opstand van Korach, Dathan en Abiram. Ja, dat er eigenlijk een opstand kwam tegen dat werk. Dat nu juist heil bewerkt. En vrede geeft. En ons dicht bij God brengt. Om hem te kennen, te dienen en lief te hebben. Dat zijn van die onzichtbare machten eigenlijk. Die toch telkens weer de kop opsteken. En daar is niemand en geen enkele kerk ook van gevrijwaard. Ergens zit er een soort verzet. En is er een macht werkzaam tegen dat prachtige werk dat God wil doen via de hoge priester. Via zijn zoon. We willen het onszelf geven. Maar we willen het niet aanvaarden. Uit de hand van hem. De doorboorde hand van hem die de weg gegaan is van het offer op Golgotha. Laten wij dan ook dit vasthouden. En dat is eigenlijk pas mijn vijfde punt. Ik heb er al het een en ander van gezegd. Het unieke van de hoge priester. Daar draait het eigenlijk om. Dat die doet wat wij niet kunnen, waarin ons heil gelegen is. Amen. Wij willen nu danken en voorbeden doen. Voorbeden voor zuster Grielinde Mol Vroon, Palissade 3. En zij is jongstleden 15 januari gestart met de eerste behandeling in verband met de geconstateerde leukemie. Er is ook een geboortebericht. Want Joa Bram is geboren. En op het kaartje staat: eer iets van mij begon te leven, was alles bekend bij u. Joa is geboren 11 januari en is de zoon van Jaap Joost en Pauline Melzen. En broertje van Ezra en Rodé. Een overlijdensbericht. Vorige week zondag overleed volkomen onverwacht Jacqueline van Lid, bewoonster van woonvoorziening Villa Rank. Er is ook een huwelijksjubileum te vermelden. Namelijk van Mario en Dicky Herrera. En zij mochten gedenken vrijdag 15 januari jongstleden, 40 jaar geleden in Guatemala te zijn getrouwd. En ze maken ook melding van de zorgen in hun gezin. Ook omdat Mario tijdens de jaarwisseling met een hartinfarct in het ziekenhuis was opgenomen. Maar wij willen samen met hen danken als gezin met 3 kinderen en 8 kleinkinderen. Een nagekomen bericht ook door moeder van Martin Medisant is op 14 januari overleden. De Heere zij hen, zijn vrouw Reini en hun kinderen Koen, Noah, Emma en Anna nabij in hun verdriet. Laten wij nu samen danken en bidden. Heer onze God, en wij mogen u aanroepen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die de grote hoge priester is, die het offer gebracht heeft. En alleen Hij kan ons heiligheid geven. Een heiligheid die wij dikwijls weer verkwanselen en kwijtraken. Want wij zijn niet vrij van zonde en we zijn niet vrij van het verkeerde. En we zijn niet vrij van egoïsme. En we zijn niet vrij van allerlei verlangens. En toch bent u die geweldig grote hoge priester. Dat u telkens ook weer die heiligheid wilt verlenen. Niet alleen vergeving, dat het kwade weggaat, maar u geeft daarnaast iets positiefs, dat kostbare, wat wij niet in onze handen vast kunnen houden, wat ons steeds weer ontglipt. En daartoe mag er ook een eredienst zijn. En daartoe mag er ook een kerk zijn in deze wereld. Want als we het alles ook al hadden, zoals het driemanschap ook beweerde, wij hebben het al en we zijn het al, dan hebben wij niets meer nodig van u. Dan zijn wij helemaal onafhankelijk. Maar dan staan we ook ver af van uw liefde. Zo wilt u ons ook door middel van deze geschiedenis de weg wijzen. De weg naar u. De weg naar uw Zoon. Opdat wij verdiept zouden worden in het geloof. Wij willen u bidden voor de zorgen die er zijn in de gemeente. En we hebben ook de namen genoemd van zuster Grielinde Mol Vroon. Wilt u ook haar nabij zijn bij de behandeling, de bestrijding van de leukemie? Wat een zorgen zijn er dan opeens gekomen. Wilt u in die omstandigheden nabij zijn? En dat geldt ook voor degene die Jacqueline van Lid hebben gekend, de bewoonster van de woonvoorziening Villa Rank, haar familie en allen die bij haar betrokken waren, haar omringden, haar geliefden. Wilt u hen nabij zijn in dit verdriet. En dan denken wij ook aan het overlijden van de moeder van Martin Medisant, 14 januari. Ook hier is een rouwende familie. Wij dragen deze beide families aan u op. Wilt u hen gedenken, troosten vanuit uw woord. En dat u het bent bij wie wij terecht kunnen in alle omstandigheden van het leven. Ook als er scheiding komt, een breuk is, afscheid genomen moet worden. Het hoort niet bij het leven. Het is zo vreemd aan het leven. Het staat zo haaks op het leven. Wilt u erbij zijn? Wij willen u danken voor de geboorte van Joa Bram. En zegen zijn ouders en zijn broertje en zijn zusje. Wilt u ook voor dit kind dat hen is toevertrouwd de weg banen door het leven. Achter de Heer Jezus Christus aan. Wij danken met Mario en Dickie Herrera dat zij mochten gedenken 40 jaar in het huwelijk verbonden te zijn. En dat is niet geruisloos aan hen voorbij gegaan. Er zijn ook veel dingen geweest die zorgen gaven. Maar gelooft zij God die ons gebed niet heeft afgewezen en zijn goede tierenheid ons niet heeft onthouden. Met die woorden kunnen zij verder ook de komende tijd in op de weg die u hen wijst. Zo willen wij dit bij u brengen. En de gemeente in haar geheel ook aan u opdragen. Zegen de gemeente hier. De ambtsdragers, de kerkenraad, de predikanten. Maar zegen ook de kerk in haar bredere verbanden. Ook als de landelijke kerk deze maand weer in synodevergadering bijeen zal komen. Dat ook onze landelijke kerk geestelijke leiding mag geven, dus vanuit het geloof en oprechte toewijding aan u. En dat zo uw kerk van betekenis mogen zijn in het midden van ons land. Wij denken ook en wij bidden ook voor de actie Kerkbalans. Juist in deze tijd van crisis, waarin alles anders is, zou het zomaar kunnen dat wij vergeten dat dit er ook is. Dat er een goede respons mag zijn. Dat er in liefde gegeven mag worden. Denk aan uw kerk wereldwijd. Juist daar waar uw gemeente het niet gemakkelijk heeft. En uw kerk vervolgd wordt. Op zoveel plaatsen. Geef uw kerk bemoediging. Geloof. Volharding. En dat wij zo vanuit die verwachting ook mogen uitzien naar uw eeuwig koninkrijk. Dat bidden wij van u. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In zijn naam alleen. Amen. Wij gaan u luisteren naar lied 457... Ik zal het er even bij pakken, want dat is toch een heel bijzonder lied, waarin het dan ook gaat over de heiligheid van God. Heilig, heilig, Heer God Almachtig, vroeg in de morgenstond wordt ons lied u gewijd. Heilig, 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 liefdevol en machtig, drievuldig God, die één in wezen zijt. En het vierde couplet, heilig, 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 Heer God Almachtig, hemel, zee en aard, verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, 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 liefdevol en machtig, drievuldig God die één in wezen zijt. 457. En mogen nu de zegen van onze God ontvangen en ook met ons meedragen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.